Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent. Zullen we beginnen met zingen Psalm 116? Misschien Paul, als u kunt begeleiden. Psalm 116. We zingen 1, 2 en 3. We willen nadenken over hoe de Heere de bezetene van Gadara bevrijd heeft. En hij lag helemaal gekneld in banden van de dood. En hij riep de Heere niet eens aan in zijn nood. Maar toch heeft de Heere zich over hem ontfermd. En uiteindelijk geldt dat voor elk kind van God. Het is niet om hun roepen. En het is de Heere zelf die dat roepen ook opwekt. Maar we willen nu met elkaar zingen op Psalm 116, versen 1, 2 en 3. Laten we nu met elkaar lezen Markus 5. Vorige keer hebben we het laatste gedeelte van Marcus 4 bekeken. En dat ging dan over hoe de Heer Jezus een storm gestild heeft. Nu gaan we weer verder met het Marcus Evangelie in hoofdstuk 5. En dat dit gedeelte van 1 tot en met 20, dat handelt over de genezing van de bezetene van Gadara, zijn verlossing. Marcus 5. En zij kwamen over op de andere zijde der zee in het land der Gadarenen. En zoals hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette hem uit de graven een mens met een onreine geest, dewelke zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen. Want hij was menigmaal met boeien en ketenen gebonden geweest, en de ketenen waren van hem in stukken getrokken, en de boeien verbrijzeld, en niemand was machtig om hem te temmen. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. En met een grote stem roepende, zeide hij: wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zone Gods, des Allerhoogsten? Ik bezweer u bij God dat gij mij niet pijnigt. Want hij zeide tot hem: gij onreine geest, ga uit van de mens. En hij vroeg hem: welk is uw naam? En hij antwoordde zeggende: mijn naam is Legio, want wij zijn velen. En hij bad hem zeer dat hij hen buiten het land niet wegzond. En al daar aan de bergen was een grote kudde zwijnen weidende. En al de duivelen baden hem, zeggende: zend ons in die zwijnen, opdat wij in dezelfde mogen varen. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de steilte af in de zee. Daar waren er nu omtrent 2000 en versmoorden in de zee. En die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschapten zulks in de stad en op het land. En ze gingen uit om te zien wat het was dat er geschied was. En ze kwamen tot Jezus en zagen de bezetene zittende en gekleed en wel bij zijn verstand, namelijk die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was, en ook van de zwijnen. En ze begonnen hem te bidden dat hij van hun landpalen wegging. En als hij in het schip ging, bad hem degene die bezeten was geweest dat hij met hem mocht zijn. Doch Jezus liet hem dat niet toe, maar zeide tot hem: ga heen naar uw huis, tot de uwen, en boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe hij zich uwer ontfermd heeft. En hij ging heen en begon te verkondigen in het land van Decapolis wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Tot zover. Zullen wij een zegen vragen? Barmhartige Heere, gij zijt heilig, geducht in macht. Ge kunt de boze niet aanzien, omdat alles wat aan de boze is of wat aan de zonde is, dat gaat tegen uw heiligheid in. En toch bent u gekomen in deze wereld, wat in het boze ligt. En dat u gekomen bent om zondaren te zoeken en zalig te maken. Heere, dat is enkel liefde, onverdiende liefde van uw kant. Wij vroegen niet naar u, maar u vraagt wel naar ons. Wij zegenen u niet, wij zondigen tegen u, maar u zegent ons wel, op vele wijzen, elke dag, wij allemaal. Zo mogen wij u danken voor uw onverdiende goedheid. Maar Heere, als er nog geen bekering in het leven is, dan zal al die goedheid ook nog straks tegen ons getuigen. En daarom bidden wij u voor een hart dat u vreest, een hart dat u lief heeft. Zegen daartoe ook de overdenking van uw woord vanavond. Wilt u in ons midden zijn en geef dat we een goede overdenking en een goede bespreking mogen hebben. Gedenk hen ook die thuis meeluisteren. Wil ook hen een zegen geven. Gedenk heel de gemeente, de zieken, hen die het moeilijk hebben. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Dus. In hoofdstuk 4 hebben we dus gezien het laatste gedeelte van de storm op het meer en ook daarvoor gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgelegd. Nu gaan we door met 5. De Heer Jezus was ook in het schip dus. We hebben de vorige keer gezien, ze waren op weg naar de overkant van het meer van Galilea. En dat is het gebied van de Gadarenen. Er was een gebied dat aan de heidenen behoorde. Dus het was uniek wat de Heer Jezus nu aan het doen was. Want hij ging naar het land van de heidenen. Dat heeft de Heer Jezus niet vaak gedaan. Hij is wel eens in de delen van Caesarea Philippi geweest. Dat is in het verre noorden. Dat grenst aan het heidendom. Hij is ook wel in de delen van Fenicië geweest. Toen kwam de Fenicische vrouw, de Canaanese vrouw, naar hem toe. Maar toen wilde de Heer Jezus zich apart kunnen wijden aan zijn discipelen. Maar nu in ieder geval is hij weer toch in het land van de heidenen, de Gadarenen. Want uiteindelijk is de Heer Jezus gesteld tot een licht van de heidenen. Maar eerst ging hij tot de Joden. Israël, de verloren schapen van het huis Israël, die waren hem toegewezen. Dat was op zijn hart gebonden. Maar hier zien we dat hij toch dan naar het land van de Gadarenen gaat. Dat heeft ook een bepaald doel. De Heer Jezus gaat hier een wonder doen om te laten zien, ook vooral aan zijn discipelen, hoe groot zijn macht is. En de Heer Jezus gaat ook voorbereidend werk doen in dit land van de Gadarenen. Want wanneer hij weggaat, dan zal hij een apostel achterlaten. Apostolijn, dat betekent uitzenden. Een apostel. Een die nu nog volledig in de banden van de duivel was. Die geen moment rust had. Die zou straks uitgaan en een verkondiger, een prediker zijn van de grote daden Gods door de Heer Jezus Christus. Goed, die streek van de Gadarenen. Het zijn veel weidegronden. Het is een heuvelachtig streek. Bergen spreekt de schrift over. Er zijn ook grotten en holen. En deze werden door de plaatselijke bevolking gebruikt als graven. U begrijpt er als er staat dan dat deze man in de graven was. Dan zijn het geen graven zoals wij hiernaast zien. Maar er waren natuurlijk grotten en holen waar je dus in kon. En waar allemaal niches waren waar ze dan hun doden legden. Maar daar begaf zich deze man, bezeten als hij was. We zien dus eerst een beschrijving van die arme man. Hij wordt beschreven als een man met een onreine geest. Hij woonde In die grotten, in die graven, op de bergen. Hij was door die bezetenheid een angstaanjagend mens geworden. Hij brulde. Hij was gevaarlijk. Hij was sterk. Hij was gewelddadig. Niemand kon hem temmen. Ze hadden hem geprobeerd met kettingen te binden, maar hij brak die kettingen kapot. Ze hebben hem geprobeerd om in de boeien te slaan, maar die man heeft die boeien verbrijzeld. Niemand had de macht hem de baas te zijn, ze lieten hem alleen. Hij kon ook niet leven in de gemeenschap van de mensen. Dat mocht hij ook niet van zijn kwaadaardige, wrede meester. Hij moest zichzelf pijn doen. Hij moest zichzelf verwonden, met stenen slaan. Hij was uitgestoten, eenzaam. Als een mens door de duivel opgezweept wordt, dan heeft hij geen moment rust. Dan heeft hij rust nog duur. Dan kan hij niet rustig zitten. Hij wordt steeds weer opgejaagd. Opgejaagd door lusten. Opgejaagd door boosheid. Door kwaadaardige neigingen. Het is werkelijk verschrikkelijk. Het is slavernij. Deze man was er verschrikkelijk aan toe. Het staat juist van deze man beschreven hoe die werkelijk was. Het is misschien wel het ergste voorbeeld wat we in de schrift tegenkomen. Hij is een slaaf van de vorst der duisternis. Hij is in de macht van de duivel. Hij doet precies wat de duivel wil. Als de duivel zegt, sla jezelf, dan doet hij het. Hij moet het doen. Hij is gebonden in de macht van de vorst der duisternis. En dat zal leiden tot de dood, ja tot de hel toe. In Matteüs 8, daar zien we dit gedeelte ook beschreven, daar staat dat er twee bezetenen waren. Terwijl Marcus en Lucas spreken over één man die een onreine geest had. Op zich betekent dat helemaal niets verder, dat er een verschil is. Daarmee wordt deze geschiedenis niet minder authentiek. Hij wordt juist meer authentiek, meer echt. Omdat deze drie evangelisten hebben dezezelfde geschiedenis beschreven. Maar het feit dat ze het niet helemaal gelijk beschreven hebben, laat zien dat het echt waar was. Calvijn zegt, ze hebben van elkaars geschriften kennis kunnen nemen. Maar toch hebben ze niet angstvallig precies het willen kopiëren, dat er vooral geen verschillen zouden zijn. Nee, ze waren vol met de Heilige Geest. En ze hebben het betuigd en gezegd hoe zij het gezien hebben. Niet alleen hun beleving, maar hun waarneming. Ze zijn oog en oor getuigen geweest. En ze zijn onfeilbaar geleid door Gods geest. En wanneer Matteüs spreekt over twee en Marcus en Lucas één, dan is dat geen tegenstelling. Marcus en Lucas zeggen ons niet uitdrukkelijk, er was maar één hoor. Nee, dat is een man bezeten. En Matteüs weet, ja, er waren toen twee van die mannen die kwamen naar ons toe. Waar het hier om gaat is dat de Heer Jezus toont dat hij macht heeft over de duivel en over hen die in de macht van de duivel vastzitten. Daar gaat het om. En hier zien we dan dat het licht der wereld in contact komt met iemand die vastzit door de macht van de vorst der duisternis. Die man inderdaad was er heel vreselijk aan toe. Nacht en dag staat er. Vers 5. Nacht en dag op de bergen, in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. De duivel gunde hem geen rust. Want als je de duivel volgt, dan heb je geen rust. dag en nacht. U kon hem horen roepen op de bergen. 'S Nachts en overdag. En daar komt de Heere Jezus. En de duivel weet dat hij niet tegen de Heere Jezus op kan. En daarom brult die man. Maar het is niet die man die spreekt. Het is de duivel die door hem spreekt. In vers 7. En hij schreeuwde met een grote stem roepende: "Wat heb ik met u te doen, Jezus, gij zonen Gods des Allerhoogsten?" Wat een merkwaardige ontmoeting. We begrijpen de helft er niet van. Omdat wij als kinderen behoren te zijn wanneer het gaat over het domein van de slang en het domein van de vorst der duisternis. We moeten weten dat het een reële macht is. En we moeten ons er verre van houden. Maar we hoeven het niet te begrijpen hoe dat allemaal werkt. We moeten weten dat het er is. Dat het levensgevaarlijk is. En ons er vandaan te houden. En dat we zouden vluchten tot de Heere Jezus. Omdat hij machtiger is dan de duivel en al de boze geesten. En daarom bevrijdt het christendom van de angst voor de boze geesten, zoals onze verre voorouders bang waren voor boze geesten. Maar waar het christendom komt, vindt daar bevrijding plaats. Maar hier zien we heel duidelijk wanneer de Heere Jezus naar die man toe loopt en die man brult naar hem toe. Dan zie je een ontmoeting tussen duivelse machten en de Heere Jezus. En wat heel duidelijk is, is dat de duivel doodsbang is voor de Heere Jezus. De duivel weet dat straks wordt hij geworpen in de poel van het van vuur. En hij weet dat hij nu zijn degene tegenkomt die die straf aan hem zal voltrekken. Dat weet hij. Hij weet dat hij straks in de poel van vuur terechtkomt. En dat hem daar alle macht ontnomen wordt. Hij heeft daar niet macht om nog allerlei kwaadaardige dingen te doen. Hij zal straks al zijn macht ontnomen worden. En dan heeft de duivel niet een duivels behagen om mensen te pijnigen. Hij kan zelf niets meer. Hij is helemaal dan overwonnen. Kijk, de hel is een straf niet door de duivel bedacht. De duivel voert die straf niet uit. God zelf voltrekt die straf. Ook over de duivel. En ook over allen die met de duivel geheuld hebben. Die zich tegen de Heere Jezus verzet hebben. En nu is de duivel bang. Heel bang voor die straf. Nu laat hij mensen geloven dat er geen straf komt. Nu wil hij mensen laten geloven dat we leven nu. En nu moeten we maar feesten. Want straks zijn we er niet meer. Dan bestaan we niet meer. En zo is de duivel bezig mensen te bedriegen voor eeuwig. Maar hier zien we dan die merkwaardige ontmoeting. Maar nu kunnen we vast wel zeggen, houden wij er rekening mee dat de duivel straks alles verliest. En houden wij er rekening mee dat er straks één koninkrijk overblijft van de Heer Jezus Christus. Nu gaat alles er tegenin. Nu lijkt het koninkrijk van de Heere Jezus zo klein. We horen, we lezen berichten van Syrië, dat christelijke gemeenschappen daar nu uitgemoord worden door militia. die klaarblijkelijk nog gesteund worden ook nog. Door Amerika of door het Westen. Het is vreselijk wat er allemaal gebeurt. En mensen zwijgen er maar over en zeggen er niets over. Maar wee als er twee Palestijnen gedood worden in een opstand door Israël. Daar staan de kranten vol van. Maar als christenen daar vermoord worden in Syrië, hele dorpen weggevaagd en uitgemoord worden, dan wordt er niets van gezegd. Het is goed dat we aan de mensen in de Filipijnen denken. Dat moet. Daar bidden we ook voor. Maar laten we vooral niet de broeders en zusters van het geloof vergeten. Maar zo lijkt het inderdaad alsof het koninkrijk van de Heer Jezus toch er eigenlijk niet komt. Dat alles maar minder wordt. Alles maar afkalft. Alles maar slapper wordt. Maar Hij die in de hemel zit, regeert. En Hij is bezig elke dag mensen te bekeren waar we ook nooit iets van lezen in de kranten. Maar zijn werk gaat door en straks worden maar één koninkrijk. En allen die dachten dat ze de slachtschapen van Christus wel aan konden pakken en konden doden, die zullen straks wel achterkomen. Ze worden allemaal geveld. Of ze moeten tot bekering komen. Geen ander alternatief is er. Dus houden wij er ook rekening mee dat de duivel straks alles verliest. En dat hij volkomen het onderspit moet delven. En dat u, wanneer u lastig gevallen wordt met slechte gedachten van de vorst der duisternis, roep maar tot de Heer om kracht, om hem te weerstaan. Weersta hem en getuig. Spreek teksten uit Gods woord. Weersta hem. Dat al zijn verleidingen maar leugens en bedrog zijn. En dan zegt de schrift, hij zal van u vlieden. Maar in ieder geval, we zien hier weer hoe die bezetenen de Heer Jezus op zich afzien komen. En dan schreeuwt hij het uit, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Zonen Gods, des Allerhoogsten, ik bezweer u bij God, dat gij mij niet pijnigt. Dat zegt hij ook. Ik bezweer u bij God, dat gij mij niet pijnigt. Ziet u hoe bang die duivelen zijn? Want in vers 8... daar blijkt dat de Heer Jezus al eerder gezegd had, gij onreine geest, ga uit van de mens. Maar die onreine geest had helemaal geen recht om in die man te zijn. Hij moet zijn prooi loslaten. En dat is typeren voor de bevrijdende macht van Christus. Overal waar de Heer komt, daar moet de duivel zijn prooi loslaten. Want de Heer Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Hij is gekomen om de duivel, die genoemd wordt de sterke, te binden. En zijn roof hem te ontnemen. En daarom mag er loslating gepredikt worden. Vrijheid verkondigd worden. Een nieuw leven, een nieuw begin. Door deze die de macht der duisternis overwonnen heeft. En met de Heere Jezus bent u sterker en zult u ook de duivel overwinnen. Niet in uzelf, we hebben geen schijn van kans tegen hem. Maar met de Heere Jezus wel. In zijn kracht, hij houdt u staande. En straks zullen Gods kinderen Satan haast onder hun voeten verpletteren. De Heer Jezus vraagt wat aan die boze geest. Hoe is uw naam? Vers 9. Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Hij weet toch alles? Hij weet precies alles, weet hij. Kijk, als u de naam vraagt, dat spreekt macht uit, een machtsuitoefening. Adam gaf de beesten namen. Hij had macht over de dieren. Als Jacob met God worstelt, dan vraagt God aan Jacob, hoe is je naam? Dat is een teken van onderworpenheid, dat geef je bloot. En dan vraagt Jacob, hoe is uw naam? En dan zegt de Heer, waarom vraagt gij toch mijn naam? En hier vraagt de Heer Jezus aan die bezetene man, hoe is uw naam? Met andere woorden, geef je maar bloot. En met gezag, het is geen optie, de duivel heeft geen keus. Hij moet buigen, hij moet zeggen, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. U weet, de naam Legio is afgeleid van legioen. En u hebt ook al vast eerder gehoord dat een Romeins legioen bestond uit 6000 soldaten. Er waren dus vele boze geesten in die bezetenen gekomen. Niet één, niet twee, maar velen. En die duivelen willen nu het werk van de Heer Jezus tegenwerken. Dat doet de duivel altijd. Hij probeert altijd de waarheid te verduisteren, mensen te bedriegen. En zo mensen in de eeuwige vernieling te storten. Nou, hier zien we een man die onder de macht van de duivel staat. Hoe moeten we dat begrijpen? Wat is dat als iemand bezeten is? Kan iemand zomaar bezeten worden? Nee. Nee, dat kan niet zomaar gebeuren. Zijn de mensen bezeten? Ja. Ook in ons land? Ik geloof het wel. Ik heb er ook niet veel verstand van. Ik weet ook niet precies hoe het allemaal werkt. Maar ik geloof wel, als je je inlaat met het occultisme, als je jezelf blootgeeft aan duivelse invloeden en daaraan overgeeft, dat dat verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor zo'n mens. En dat hij in zijn eigen macht er ook nooit meer van uitkomt. Het kan ook zijn dat een mens zich aan het kwaad overgeeft. Zich aan de boze, het kwaad doen overgeeft. En zich er niet meer tegen verzet. En dan kan het zijn dat iemand zo diep in de zonde verzonken is. En zo bewust aan het zondigen is dat hij inderdaad bezeten wordt om het kwaad te doen. Ik denk dat er wel voorbeelden van. Ik denk wat extreme gevallen. In de oorlog. Wat er wellicht gebeurd is in de kampen. Wat je van getuigenverklaringen kunt lezen. Wat ze soms hebben meegemaakt. Ik denk ook aan de popcultuur. Sommige van die popzangers. We hoeven ze niet te kennen. Hun namen ook niet. Maar ik denk dat daar ook verschrikkelijke dingen gebeuren. En er zijn wel meer voorbeelden, denk ik, van mensen die echt het kwaad gepropageerd hebben. Dat er sprake was van een zekere bezetenheid. De duivel weet ook hoe hij mensen te pakken moet nemen. Het is niet dat ieder bezetene zomaar gaat gillen en schreeuwen zoals deze man. Maar we hebben niet allemaal. Het is niet zomaar dat een mens bezeten kan worden, dat geloof ik niet. Maar we hebben wel allemaal te maken met het feit dat wij van nature wel de duivel zijn toegevallen. Door onze val in het paradijs. En dat van nature doet de mens ook de werken van de duivel. En zonder de Heer Jezus Christus is hij ook tot op zekere hoogte een slaaf van de duivel. Dat is nog weer iets anders als bezeten zijn. Ik denk dat er duidelijk verschil tussen is. Maar als iemand onbekeerd is en de Heer niet kent, dan staat hij ook onder de macht van de boze. En die hem ook zegt dat hij dingen moet doen, dat hij tegen zijn ouders in moet gaan, of dat hij zo grof moet zijn in de mond, of zo zich moet gedragen, of nergens om moet geven. En zo is iemand ook gewend om het verkeerde te doen. Of dat de Heere Jezus intrek neemt in dat leven. En dat er dan wordt gevraagd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dan wordt het anders. Dan heeft de Heer het voor het zeggen. En dan wilt u niet meer doen wat u altijd gewoon vond, maar nu vraagt u, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Luther zegt, ik heb wel eens in de preek gezegd, meen ik, dat een mens is als een paard. En dat paard wordt bereden, iemand houdt de teugels vast en stuurt dat paard. Dat is of de duivel, zegt Luther, of de Heer Jezus. En daarom zegt de Heer Jezus ook dat we maar moeten bidden, verlos ons van de boze, het kwaad. Wel nu, we zien in deze bezeten een beeld van wat de duivel kan doen in extreme gevallen, wat op uitloopt als we de duivel in feite blijven volgen en niet buigen voor de Heer Jezus. De mensen waren bang om dichtbij deze bezetenen te komen. Hij hield mensen bij zich vandaan en nu is de Heer Jezus bij hem. En nu buigt hij diep voor de Heer Jezus. Staat hij aanbad hem. Hij valt voor hem neer. Maar de mensen die durfden niet bij die man te komen. Nu niet, maar daarvoor ook niet. Ze waren doodsbang voor hem. En zo werkt de duivel altijd. Hij maakt mensen bang. Door angst worden mensen voortgedreven. En uit angst gaan ze niet de Heere dienen uit angst dat ze dingen verliezen. De duivel boezemt mensen angst in, zo werkt hij. Maar door geloofskracht wordt die angst overwonnen. En leert een mens zeggen, wat er met mij gebeurt is niet zo belangrijk. Als ik de Heere maar ken, de Heere maar volg. En we moeten ook goed beseffen dat wanneer de duivel mensen bij de Heer Jezus vandaan houdt, wanneer de duivel gaat dreigen, moeten we ook altijd beseffen, de duivel ligt altijd aan de ketting. De duivel heeft niet het laatste woord, de Heer Jezus heeft het laatste woord. Hij heeft alle macht. De duivel is ondergeschikt aan God. En dat is een grote troost voor ons. En daarom hoeven we niet bang te zijn voor de duivel. We moeten wel waken. En we moeten wel bang zijn voor de zonde in ons eigen hart. Ja, laten we daar maar bang voor zijn. En daarvoor op de hoede zijn. Maar laten wij waakzaam zijn voor de listige omleidingen van de duivel. Altijd alert. Net een soldaat in vijandelijk gebied moet altijd waakzaam zijn. Zo moeten wij het ook zijn. Tegen de verkeerde ingevingen. En steeds maar dicht bij de Heer Jezus zoeken te leven. En elke dag vragen om genade en licht. Om ook deze dag te handelen, te leven. In mijn spreken, in mijn houding, in mijn handelen. Zoals u dat wilt, Heere. Zo behoort het te zijn. Maar nu zien we hier deze bezeten. Hij valt neer voor de Heere Jezus. En ze zijn bang dat de Heer hen niet zou pijnigen voor de tijd. Ze weten dat de eindafrekening nog niet is en daarom probeert de duivel nog voor die eindafrekening er komt nog zoveel schade aan te richten. En tot die tijd werkt de duivel op aarde. Ook in harten van mensen. Hij is de grote tegenstander. Wel nu, het is ook heel tekenend dat we in vers 7 lazen dat die duivel zegt, gij zonen Gods, des Allerhoogsten. Dat is heel frappant. Deze duivel, deze bezetene man, die weet precies wie naar hen toe komt. Dat is de Zoon van God, van de Allerhoogste. De Kyrios, de Heere over alles. En ze belijden hem als de Zoon van God. Dat is een belijdenis die de discipelen nog niet eens gezegd hebben. Het was een belijdenis die de mensen over het algemeen niet eens kenden. Maar de duivelen wisten heel goed wie hij was. Het werd nog niet algemeen beseft door de mensen dat Jezus de Zoon van God was. Maar dan zien we hem, die duivel, neervallen voor de Heere Jezus. Want ze kennen hem. Hij heeft hen ook eens geschapen. Eens waren die duivelen engelen in de hemel. En eens waren ze in opstand gekomen, zegt Judas. In vers 6 lezen we dat in het Bijbelboek Judas. Waren ze in opstand gekomen tegen de Heere God. En toen zijn ze uit de hemel weggestoten. En zo spreekt apostel Paulus ook van de geestelijke boosheden. De geweldhebbers der wereld, de overheden, de machten tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Efeze 6 vers 12, ja de duivel bestaat, is een grote tegenstander met zijn demonen. En nu zien we ze tegenover elkaar. En dan smeken die duivelen dat ze toch niet buiten het land gestuurd worden. Waarom? Dat weet ik niet goed. Maar ik begrijp niet hoe dat werkt met die duivelen. Misschien zijn ze ook bang voor elkaar. Ze waren bang om buiten het land geworpen te worden. Misschien zijn er andere duivelen actief. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ze willen in die zwijnen varen. En waarom willen ze dat? Nou, ze willen nog niet verwezen worden naar die vreselijke plaats waar ze straks naartoe moeten om eeuwig hun straf te dragen. Maar nu verkiezen ze om met hun diabolische werking in die zwijnen te gaan. En de Heere Jezus weet ook dat het eindoordeel nog niet kan plaatsvinden. En daarom kan hij ook nu nog niet hen de eeuwige straf geven. Straks zal dat wel kunnen. En nu kunnen de duivelen nog doorgaan om kwaad te doen op de aarde. Want God moet volgens het recht de duivelen verdoemen. En niet enkel als een demonstratie van zijn macht. De Heere moet recht doen. Waarom haalt de Heere niet onmiddellijk alle duivelen weg? Omdat ze naar het recht veroordeeld moeten worden. En hun tijd is nog niet gekomen. Dat komt nog. Nu nog niet. Maar die tijd komt straks wel. En door in die zwijnen te varen, dan zouden ze die zwijnen helemaal waanzinnig maken. En dat zien we ook met hoe die zwijnen zich dan gedragen. Ook dat begrijpen we niet goed. Kan een duivel zomaar in een beest varen? We lezen het hier. Uiteindelijk heeft de duivel daar niks aan om in een beest te gaan zitten. Hij wil in een mens die een ziel heeft. Daar wil hij op af. Daar heeft hij wat aan. Maar als er nog niks anders is, nou laten ze dan maar in die zwijnen varen. Waarom doen ze dat? Nou, ze weten dat als ze in die zwijnen varen, dan gaan ze die zwijnen helemaal gek maken. En dan springen ze allemaal het water in en ze verdrinken ze. En dan zullen de Gadarenen ook boos worden op de Heere Jezus. Zo kunnen ze de Gadarenen opzetten tegen de Heere Jezus. De duivel heeft wel bepaalde macht. De duivel had ook macht om het huis van Jobs kinderen in elkaar te doen storten. En ze weten dat als zij dan de zwijnen laten verdrinken, dan kunnen ze daarmee vijandschap aanrichten tussen de Gadarenen en de Heer Jezus. En zo wil de Heer Jezus ook de Gadarenen op de proef stellen, om te zien hoe ze zullen reageren ten aanzien van zijn bevrijdend evangelie. Ook hier moeten we zeggen dat we niet alles begrijpen. Wanneer ze in die kudde zwijnen willen varen. Calvijn zegt hier dat we voorzichtig moeten zijn. En we moeten met eerbied en met godvruchtige ootmoed het verborgen oordeel van God bezien, zegt Calvijn. En dan zien we wat er gebeurt. In vers 13, er waren wel 2000 zwijnen en ze renden allemaal van de heuvel af. En vanaf de steilte stortten ze neer in het meer van Galilea en ze verdronken. Die kudde werd opeens waanzinnig. De herders konden ze niet meer in bedwang houden. Dat is typerend ook hoe de duivel werkt. Om de mens voor te jagen van de ene zonde naar de andere. Van de ene verleiding naar de andere. Het gaat van kwaad tot erger. En dan zien we in vers 14 de reactie van de herders. Ze zagen dat die kudde zwijnen totaal uitzinnig werden. Ze waren neergestort in het water, ze vluchtten weg. En hier zie je gelijk het verschil. De bezetene, die is verlost. God heeft hem wel gedaan. Voor het eerst sinds een lange, lange tijd zit hij rustig. In rust, in vrede. Wel gekleed. En hij zit aan de voeten van de Heer Jezus. Te luisteren naar de woorden van het eeuwige leven. De herders zijn weggerend. In plaats dat die herders ook gingen kijken. Ook gingen luisteren. Wat er precies gebeurd was. Kijk, de ene wordt naar de Heer getrokken. En die ziet in hem alle goed, maar de ander houdt zich afzijdig en bekommert zich meer over de dagelijkse dingen. Het is inderdaad of een mens wordt getrokken tot Christus, of u houdt u afzijdig en gaat verder met uw eigen gekozen wegen. Nou, die herden, ze gingen weg en die vertelden door heel het land heen wat er gebeurde. Ze gingen in de steden. En ze gingen in de omliggende streek het land vertellen. En de mensen kwamen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze werden bang. Hoe kan dat? Die man zit daar zomaar. En al de kudde zwijnen zijn weg. Wat raar. Ze worden bang. En ze vroegen de Heer Jezus om weg te gaan. Ze brachten niet hun zieken, ze brachten niet hun andere bezetenen, ze brachten niet anderen die in nood waren, ze zochten niet het woord van het eeuwige leven, ze brachten niet hun blinden en hun melaatsen, maar ze zeiden, gaat u alstublieft weg. De zwijnen waren klaarblijkelijk belangrijker dan de genezing van die bezetene man. En zo zijn er zogenaamde christenen, die liever afstand doen van de Heer Jezus, dan dat ze afstand doen van hun genoegens, hun zonden. Zo zijn er mensen, die hun rust en toeverlaat vinden in de dingen van deze wereld, terwijl ze naar de kerk gaan. Maar ze houden de Heer Jezus buiten hun leven. Maar houden we wel rekening mee, dat buiten de Heer Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Hij moet in ons wonen, hij in u en u in hem. De gemeenschap met Christus, dat is nodig om straks zalig te worden. Een beleefde gemeenschap met Christus, een leven van afhankelijkheid, een leven in aanhankelijkheid, een leven waarin u steeds meer beseft uw eigen tekort, uw eigen schuld, uw onmacht en dat al uw hulp en heil alleen in hem ligt en dat u zo diep afhankelijk wordt van hem, dat u in hem alleen kunt rusten. In een levende omgang met de Heere Jezus Christus. En hij nodigt ons uit om ook aan zijn voeten te komen zitten. Want hij is niet ver bij u vandaan. Hij, de Heere Jezus, is naast u. Wanneer u zijn woord opendoet en u leest het, kan goed zijn om hardop te lezen wanneer u voor uzelf leest. Om beter te concentreren, dan zijn het woorden die de Heere tot u spreekt. En wanneer u dan bidt, ook weer voor de concentratie, kan het zo goed zijn om, als u voor uzelf alleen bidt, om hardop te bidden. Om meer uw gedachten beter onder woorden te brengen. Anders droomt u vaak maar wat door, als in de gedachten is. En dan spreekt u alsof hij naast u staat. En hij neemt uw gebeden serieus. Hij is het gekomen om de werken van de duivel te verbreken en om zondaren te zoeken en zalig te maken. En wanneer u tot hem roept om genade, dan verwijt hij u niet. Dan zegt hij u niet, u moet maar eerst maar eens goed beseffen hoe slecht u bent. Of u moet maar eerst goed waarderen wie ik ben en goed maar nagaan wat ik allemaal gedaan heb voordat je tot mij kunt komen. Met het kleinste beetje licht mag u al tot hem komen. En hij stuurt u niet weg. Hij zal wel anders met u handelen dan u denkt. Maar hij stuurt u niet weg. Dat betekent dit, deze geschiedenis. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Alweer een illustratie van zijn reddende macht. Er zijn mensen die leven net als die Gadarenen. En helaas, het zijn er velen. Ze zien geen waarde in het woord van God. Ze lezen er ook niet persoonlijk uit. Kan ook in de kerk, hoor. Omdat we dat niet van elkaar zien. U weet dat niet van mij. Ik weet dat niet van u. Niemand ziet het. En daarom zijn we zo geneigd om dat maar wat gauw of maar niet te doen. En dat is funest. Want ik ken uw hart niet. God kent uw hart. God weet precies wat u moet leren. En dat zult u alleen maar leren in de persoonlijke omgang met de Heer. Dan neemt hij u bij de hand. En hij leidt u. Dan bekeert hij een mens. En dan leert hij u om dat evangelie van vrije genade te omhelzen. Dat u zijn liefde ziet. Maar ach, hoe dwaas om meer liefde tot de wereld te hebben dan tot de Heere Jezus Christus. Wel nu, wanneer een mens de Heere Jezus niet wil hebben, dan dwingt hij niet, hoor. Oh ja, de Heere werkt onwederstandelijk. Wanneer hij een mens wil bekeren, dan bekeert hij een mens. En brengt hem op de knieën. En in de dag van zijn kracht wordt hij heel gewillig. Maar dan wordt hij toch nog getrokken door de schoonheid, door de heiligheid, door de reinheid, door de liefde. Hij wordt niet naar de Heere geslagen, getrokken. Maar de Heere dwingt niet. Als een mens het hoort en zegt, nou nee, nu niet, dan gaat de Heere zich niet opdringen. Hij biedt zich aan. Ook aan ons. En als we maar zeggen, ja, ik heb nu even druk. En volgend jaar heb ik nog steeds druk. En het jaar daarna, ja, nog steeds, zo gaat maar door. Dan dringt de Heere zich niet op. Als hij niet gewenst is, dan gaat hij terugtrekken. Als niet naar zijn stem gehoord wordt, dan gaat hij zich terugtrekken. Als alles lauw wordt in ons persoonlijk leven of in een gemeente, dan trekt hij zich terug. Hij dwingt niet. De Gadarenen wouden hem maar weg hebben. Er zijn ook gemeenten waar ze hem niet meer willen hebben. Dan willen ze de mens eren. Willen ze zichzelf eren, niet zijn woord. En dan trekt de Heere zich terug. Dan komt er een kilheid. Een dorheid. En zo gaat de Heere Jezus ook weg. Hij zegt. Ik weet niet wat hij zegt. Hij gaat gewoon. En als hij in het schip ging, staat er. 17 ze begonnen hem te bidden dat hij van de landpalen wegging. En als hij in het schip ging. Hij ging weg. Maar er was er één man. Die ging hem achterna. Toen ze bezig waren naar de boten te waden. Om dan het zeil te hijsen. Om dan naar de overkant te gaan. Die bezetene. Die nu geheel bevrijd is. Hij is verlost. Hij lag gekneld in banden van de dood. De angst der hel deed hem alle troost missen. Hij was verlost. Hij had zichzelf nooit kunnen verlossen. Maar u, Heere, u hebt mij wel gedaan. U bent gekomen in mijn leven toen ik daar lag in mijn bloed. En u sprak tot mij toen ik in mijn bloed lag. Leef. En nu mag ik leven en nu wil ik altijd bij u blijven. Altijd dicht bij u. Ik wil nooit meer bij u vandaan. Mag ik met u mee? Kijk, dat is de liefde. Zo werkt de Heer. Hij trekt altijd naar zichzelf toe. Hij werkt altijd naar zijn eigen eer toe. En zo moet het ook. Hij moet de eer ontvangen. Maar nou mag hij niet mee. Maar hij krijgt een taak. Hij moet daar in die heidense omgeving gaan getuigen van Gods genade. En die man is gewillig. Hij protesteerde niet. Maar ga heen naar uw huis, tot de uwen. Boodschap hun wat grote dingen u de Heere gedaan heeft. En hoe hij zich uwer ontfermd heeft. Ga terug naar je huis. En dat doet die man. Maar die man is zo toegewijd aan de Heere. Zo gewillig. En hij ging heen. Vers 20. En hij begon te verkondigen in het land van Decapolis. Wat grote dingen hem Jezus gedaan had. En zij verwonderden zich allen. Hij ging niet alleen terug naar zijn huis. Maar hij werd de rondtrekkende prediker van het evangelie. Hij klaagde niet. Hij zei niet, ik ben helemaal alleen. Hij deed het, hij was gewillig. Als de Heer in uw hart komt, dan wordt u ook heel gewillig. Gewillig om in Gods wegen te gaan. Bent u al gewillig gemaakt? Is het ons dagelijks gebed, leer mij naar uw wil te handelen? Die man die doet het en hij gehoorzaamt. En die aarde daar in Gadara werd omgeploegd door deze man. Figuurlijk gesproken. En straks kwamen de apostelen daar. Een paar jaar daarna. En ze vonden een wel toebereide aarde. Want ze hadden allemaal al gehoord. Van de grote macht van de Heere Jezus. En er kon daar het evangelie verkondigd worden. En wanneer u de Heere kent in uw leven. Dan kunt u er ook niet van zwijgen. Dan wilt u er ook over spreken. Dan wilt u over hem horen. En u wilt ook goed van hem spreken, omdat hij het zo waard is. Mag dit zo zijn in uw leven? Tot zover. Zullen we nog een psalm zingen? Psalm 142. Psalm 142. Laten we zingen de versen 2, 4 en 7. 142, vers 2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek. En vers 4. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En vers 7, voer mij uit mijn gevangenis. 142, 2, 4 en 7. dan gaan we nu pauzeren. Zullen we nog twee versen zingen? Psalm 87. Psalm 87. En we zingen vers 3 en 4. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, dat voortgebracht. Dat is vers 3 en vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen. 87, 3 en 4. Goed, dank u wel voor de begeleiding. En dan zullen we verder gaan. Ik heb één schriftelijke vraag gekregen. En die vraag is uit vers 6, daar lezen wij: als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad hem. De vraag is, hoe moeten we dat opvatten? Dus die bezetene man, die is niet meer zijn eigen baas, die is helemaal in de macht van de boze, instrument en werktuig van de boze, en die komt dan, gedreven door die boze geesten, en valt voor hem neer en aanbidt de Heer Jezus. Dat doen dus die boze geesten in hem. Die doen dat. Want die man staat helemaal onder de macht van de boze. Dus de vraag is, hoe moeten we dat dan zien? Is dat een bewuste daad van die bezetene zelf? Dat die bezetene zag dat dit is de Heere Jezus. Hij wist dat. Hoe dan ook. Of waren het die duivelen die hem aanbaden? Nou, die man die is niet meer niet zijn eigen baas. Die man is bezeten. Die man wordt voortgedreven met diabolische krachten. Daarom is hij ook zo sterk. En dus die man zelf doet dat niet. Hij kan dat niet, hij is helemaal vast. En dan zie je die duivelen. En die zegt de vraagstelster hier, hoewel ze dat niet willen, hem wel moesten aanbidden. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk te onthouden is hier. Dus, en kunnen duivelen God wel aanbidden? Nou, duivelen kunnen geloven. En ze kunnen niet alleen ze geloven ook. Ze geloven, maar ze sidderen. Hun geloof is niet tot behoud. Voor hen is geen behoud meer. En dus ze geloven. Kunnen ze aanbidden? Jawel. Ze aanbidden ook de duivel. Hij wil als God geëerd worden. Dus ze aanbidden hem. Dus ze kunnen wel aanbidden. Kunnen ze God aanbidden? Kunnen ze ook doen. Ja, ze kunnen dus aanbidden. Ik zit te denken aan andere voorbeelden uit de schrift. De duivel is een grote tegenstander, gaat altijd tegen de Heere Jezus in. Maar of je nu ook andere omstandigheden, andere voorbeelden ziet waarbij een bezetene aanbidt of dat er beschreven staat. En dat de duivel zelf aanbidt. Judas was ook bezeten. Ja, dat is goed wat u zegt. Judas was ook de duivel voer in hem. En hij ging uit en het was nacht. Ja, hij was ook de duivel vaarde in hem. Dat klopt. Hij was ook, zou je kunnen zeggen, ja, ik denk het ook, ja. Het is voor ons moeilijk om dat precies te bepalen wanneer bezetenheid nou ingaat, om het zo maar te zeggen. Maar er staat duidelijk van de schrift, in de schrift beschreven, de duivel voerde in hem. Ja. En dat was een gevolg van zijn hardheid tegen de Heer Jezus. En een gevolg van zijn eigen onwilligheid. Ja. Dat is waar. Maar ja, ik weet niet of je een ander voorbeeld vindt dat duivelen aanbidden. Maar kunnen ze aanbidden? Dat kunnen ze wel. Maar het grote verschil is, het is geen aanbidden in waarheid. En de Heere zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. En geest is met een grote G. Dus mensen die door de Heilige Geest gedreven worden en de Heere zo aanbidden in geest en waarheid. Zulke aanbidders zoekt de Heere. Maar dat doen de duivelen niet. Hun aanbidden is het niet willen, maar wel moeten. Daar komt hij. En dan vallen ze neer in aanbidding. Slaafs. Ze weten ze kunnen niet tegen hem op. Slaafs. Zo vallen ze neer. Ze bewijzen hem eer. Ze erkennen dat hij hun meerder is. En als ik het goed zie, denk ik dat het zo dit aanbidden moeten zien. Dus niet dat het een vrijwillig was of een zeker geen godvrezend aanbidden. Het waren duivelen. Kan een duivel het werk van de Heilige Geest weerstaan? Nou, nee. Niemand of niets kan het werk van de Heilige Geest weerstaan. De Heilige Geest heeft macht om een ezel te laten praten. De Heilige Geest heeft macht om het leven op aarde voort te brengen. Want de Geest Gods zweefde over de wateren. Broedde op de wateren betekent dat. De Geest Gods heeft alle macht. Maar de Geest is ook soeverein. Dus ik denk niet dat de Heilige Geest werkt. Daar biedt de schrift geen enkel grond voor. Dat de Heilige Geest werkt in het hart van een duivel. Nee. Ze kunnen... U bedoelt dan te zeggen zeker dat het... Dat ze wel gedwongen moesten. Dat ze de Heilige Geest onwederstandelijk werkt. En toen ook in hun harten hen dwong dus om te buigen voor de Heer Jezus. Ja, misschien is dat zo. Misschien moet dat gebeuren. Dat weet ik ook niet. Maar ik weet wel één ding. Dat de Heer is hun meester. Of hun gebieder. En ze zijn doodsbang voor hem. Dat is een troost voor ons. Maar zij, en daarom, ja, stel ik me voor, ze kruipen voor hem. En ze, ja, willen weerstand bieden, maar wat hebt ge met ons te doen? Maar ze zijn doodsbang. Ja, verder weet ik het ook niet goed, hoor. Ja, Gerrit. Ik denk in de grondtekst, ik heb niet nagekeken, maar ik denk dat daar gewoon een algemene woord zal zijn voor aanbidden. Dat denk ik wel. Aanbidden betekent inderdaad God de eer en de heerlijkheid geven. In de hemel zal ook niet meer gebeden worden, maar er zal aanbeden worden. Er wordt nu nog wel gebeden in de hemel. De Heer Jezus bidt, maar ook de martelaren onder het altaar bidden ook. Wanneer wreekt gij ons? Dus wanneer verheerlijkt gij uw naam, Heere, in het brengen van oordelen over de aarde? Dus er wordt nu nog gebeden, maar straks wordt er niet meer gebeden in de hemel, alleen maar aanbeden. Dus dat is de hoogste vorm van bidden. En, maar wanneer is dat de duivel aanbad? Nou, ze vroegen niks aan de Heere. Ja, ze vroegen wel, mogen in die zwijnen en stuur ons niet uit het land en pijnig ons niet voor de tijd. Dat hebben ze wel gevraagd, dat is waar. Maar hun aanbaden was, hun aanbiddende was een eer betoon aan hem. Daar komt hij, de schrik sloeg hem om het hart, zo te zeggen. Ja, gedwongen, ja. Ik denk het ook zo. Ja. Ja, Johan, dat is een heel goede gedachte. Waarom kan die man eigenlijk uit? Als die duivel zien, dan komt de Heer Jezus aan, dan kruipen ze toch weg. Ja, maar ze gaan naar hem toe. Ja. Ze waren, ze wisten, hij komt tot ons. Ze waren ontmaskerd, ze waren betrapt. Ze wisten, er is geen ontkomen aan. En toen, dus zo waren ze gedwongen. Ook gedwongen door angst. Want ze waren doodsbang. Om al in de pijniging geworpen te worden. Er is genade voor nodig om de werkelijkheid te zien zoals die werkelijk is. Wij zien om ons heen. Maar dat is de werkelijkheid niet. Ja, dat is wel waarin wij leven natuurlijk. Maar dat blijft niet. Dat gaat allemaal weg. Het is een andere werkelijkheid. En die blijft bestaan tot in eeuwigheid. En dat moeten we goed voor ogen houden. En daarvoor leven. En daar hebben we allemaal mee te maken. En die werkelijkheid begint hier nu al. Het eeuwige leven begint hier al. Dat hetzij wij leven, hetzij wij sterven, het maakt in feite niet uit dan. Wij zijn des Heren. Dus het eeuwige leven begint nu al. En ook de eeuwige vloek kan nu al beginnen. Maar het zijn de eeuwige dingen waar we op moeten letten. Goed. Ja.
U zei door meneer van dat de Heer Jezus zich niet opdringt.
Ja.
Ja.
Nee, nee. Oké. Okay.
Ja.
Even denken, hoe bedoel ik dat? Nou, ik zal even uw vraag herhalen voor de mensen die thuis ook meeluisteren. Dus u vraagt, de Heere dringt zich niet op, maar het is ook zo dat de Heere zich gewillig maakt. En En ik eindigde ook met de woorden, bent u al gewillig gemaakt? Want daar komt het wel op neer. En ook steeds weer moet dat gezien worden en moeten we zo gemaakt worden. Ja, dat is waar. Nou, kijk, de Heere gaat niet dwingen. Als Paulus, de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, als ze uitgaan, ze preken en ze nemen uw woord niet aan, dan schudt u het stof af tegen hen en u gaat verder. Dan moet je ze niet, dan ga je verder. Want de Heere dwingt niet en dringt zich niet op. De Heer Jezus hier gaat ook weg. Hij zegt niet tegen de mensen, mensen, besef je wel wat je doet. Want kijk, jullie gaan verloren. En nou ben ik gekomen jullie te redden. En ja, zo zouden wij allemaal redeneren. Op onze eigen manier. Maar de Heere heeft een teken, een wonder gedaan. Ze weten de weg. En hij dringt zich niet op. Natuurlijk weerspreekt dit niet, probeer ik ook uit te leggen, de onwederstandelijke werking van Gods geest. En natuurlijk betekent het ook dat een mens gewillig gemaakt moet worden. Maar ook daarin, als een mens niet wil en verzet zich, dan laat de Heer ook zo'n mens gaan. Laat hem varen. Ja, zegt de Heer zelfs van zijn volk, als ze nog, als een van de kleine profeten, meen ik, Efraïm is als een ongewend kalf. Hoe staat er precies? Laat hem varen, laat hem maar gaan. Hij is gewend aan de afgoden, laat hem maar gaan. Hij wil niet anders. De Heer dringt zich niet op. Nu kan het wel zo zijn dat God in soevereine genade wel iemand die niets van hem wil weten, toch vastpakt en omdraait. En dat die man verbroken wordt. Dat kan, dat is vrije genade. Maar er is ook een tijd, er is ook een genadetijd, zegt de Heer. De genadetijd is ook een bepaalde tijd. Het is niet gezegd dat een mens altijd onder de bediening van zijn woord is. Ja, is er dat duidelijk wat ik probeer te zeggen? Of Lea, wat dacht u? Nee, niet zo. Nee. Ja, ik weet niet hoe ik het anders uit moet leggen. Ja. 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 Ja, de Heere dwingt niemand niet het koninkrijk in. Nee. Ja, de Heere maakt niemand gewillig. Kijk, al Gods kinderen gaan niet omdat ze moeten. De duivel jaagt mensen op omdat ze moeten. Hij dwingt. Maar de Heere dwingt niet. De Heere maakt zijn volk gewillig. En zo willen ze hem volgen. Omdat bij hem het leven is. Ja. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen, Lea. Gerrit. Ja, dat is inderdaad na de berg der verheerlijking. Dan zien ze die, is dat niet met die maanzieke knaap? En die werpt zich in het vuur en die vader en uw discipelen hebben niet kunnen genezen. En dan zegt de Heer, wanneer zal ik verlost worden van dit volk of zo? Maar ik weet zo niet precies waar het staat uit hoofd, maar in ieder geval, hoe zit daar? Ja, dat is ook een vorm, hij werpt hem in het water. En is dat dezelfde geschiedenis waarbij hij werpt in het water? Of en werpt in het vuur, of is dat weer een andere geschiedenis? Matthäus 17, dank u. Markus 9 ook, goed. Laten we daar eens even kijken. Markus, de maanzieke knaap. Ja, dat is dus na de berg der verheerlijking, ja. Markus 9, dank u wel. En als hij Ja, en ik kwam terug bij de discipelen. De schil contrast na de verheerlijking. Komt hij bij de discipelen en de schriftgeleerden zijn met hen twistende. Met hen, met zijn discipelen zijn ze aan twisten. En hij vroeg de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordde, zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En dan hij knerst met zijn tanden, verdort en heeft een... En ik heb uw discipelen gezegd, ze zijn zo'n uitwerp en ze hebben niet gekund, ook ongelovig geslacht. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? En ze brachten dezelfde tot hem en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallend op de aarde wentelde zich als schuimende. Ja, hij heeft hem ook in het water, vers 22, in het vuur in het water geworpen. En inderdaad, ik geloof, Heere, kom in ongeloof te hulp in vers 24. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Hoe we dit moeten zien. Ja, er wordt wel eens gezegd dat ten tijde van de Heer Jezus, toen hij hier kwam, dat de duivel ook probeerde om ook een anti-werking op te zetten. En dat hij toen met zijn diabolische werking ook juist toen veel in mensenharten kwam om en bezetenheid juist toen veel voorkwam. Ik weet dat niet. De schrift zegt het niet, meen ik. Ik denk niet dat de schrift daar aanleiding toe geeft. Ja, die jongen was ook bezeten. Ja, was hij als een geest die hem... Hoe dan? Jazeker. Ja, dat kan. Ja, nu zegt u twee dingen. U zegt ook een kind van God, waarvan u mag weten door zijn of haar leven, hij of zij is goed heen gegaan, maar dat hij toch nog vreselijke bestrijding had op zijn sterfbed. Ja, en dat de duivel hem aanviel. Ja, de duivel probeert nog soms, als de Heer het hem toelaat, tot het laatste toe nog aanvallen uit te oefenen. Ja. Maar ook hiervan geldt, je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Maar dat gebeurt er wel, ja. Dat is één ding wat u zegt. Het andere wat u zegt is, als mensen in de wereld leven zonder God, dan houdt de duivel zich stil. Maar als ze inderdaad hun knieën gaan buigen en de Heer gaan aanroepen, dan inderdaad wordt de duivel werkzaam. Dat klopt ook. Dat is ook zo. Dan komen juist... vijandschap en bestrijdingen los, juist dan. Maar ik geloof ook, ik meen dat u dat ook wilde zeggen, dat iemand in de wereld is dat hij eigenlijk onder de macht van de duivel zit en dat daarom misschien bezetenheid vaker voorkomt dan wij denken. Ja. Ja. Nou, dat durf ik niet te bestrijden. Nee, ik vind dat ook moeilijk om dat precies onder woorden te brengen. Maar hoe met dat kind was, ja, dat kind dat viel en dat... Hier wordt als ik het... de schrift zegt, hij had een geest en de Heer Jezus bestrafte de onreine geest en zei tot hem, gij stomme en dove geest, ga uit van hem. Ja, die jongen was bezeten, maar was verlost, helemaal verlost. Het leek alsof hij toen dood was, maar Jezus vat hem op. En hij stond op. Wat heeft die jongen? Hoe was die jongen bezeten? Hoe is dat gekomen? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Heeft die jongen als kind vreselijke dingen gedaan of zo? Is hij met occultisme in aanraking geweest? Ik weet het niet. Het enige wat ik weet, durf ik ook helemaal niet te zeggen. Het enige wat ik weet, die jongen was door een boze geest was hij aangevat en de Heer Jezus heeft hem verlost. Dat is het enige wat ik weet. En we moeten nu maar geen conclusies trekken over dingen waar we eigenlijk geen verstand van hebben. Het is niet geheel bevredigend. Maar je kunt ook niet zeggen als iemand ziek is, hij is bezeten. Of als iemand een toeval heeft en neervalt, dan schuimen ze ook. Ik durf niet te zeggen dat is hetzelfde. Hij was ook boos, hij was ook stom, hij was ook doof. En als iemand een toeval heeft, dat is geen boze geest. Dat kan met medicijnen kun je dat genezen. Dus we moeten gewoon maar het feit zien dat de mens van nature, inderdaad wat Corrie wat u zegt, inderdaad dat er veel meer bezetenheid voor kan komen, al uit het zich niet zo, maar de mensen wel gevangen gehouden worden door de vorst der duisternis. Ja, dat zou zeer zeker goed kunnen. Ja. Nou, het is niet een eenvoudig onderwerp. Eén laatste vraag. Ja, Bert. Ja. Juist. Juist. Ja. 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 Ja, en twee. Ja, precies. Ja, ik dacht er ook aan, hoor. Toen het maar goed een uur opbrengt, inderdaad. Dwingt ze binnen te gaan, ja. Kijk, dat is toch een andere dwingen, toch wel? Hè? Dat is een aandringen, ja hoor. U erachteraan zitten, tijdelijk of ontijdelijk, hè? 2 Korinthe 5, vers 11. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegende mensen tot het geloof. Nou, wij zeggen, dat kun je helemaal niet doen, want geloof is een gave van God. Nee, maar toch, ja, een prediker moet ook preken alsof het van hem af zou hangen. Met andere woorden, hij moet zijn best doen. En niet zomaar wat een slap praatje houden. Hij moet zijn best proberen te doen, met hart en ziel en met verstand en wijsheid, maar inderdaad aandringen. In zoverre dwingen, ja, bewegen. Ja, zo behoort het te zijn. Ja.
Staat er een stamp met je voeten?
Er staat er een stamp met je voeten?
Ja.
Staat dat in de Bijbel? Dat weet ik niet.
Om aan te dringen.
Maar het is ook niet door kracht, nog door geweld.
Nee.
Maar door mijn geest zal het geschieden. Ik heb ook wel eens gedacht, als ik me heel luid spreek, dan gebeurt er vast wel wat. Of als ik met veel stemverheffing spreek, maar nee. We moeten maar heel gewoon doen. En het van de Heere verwachten. Dank u wel voor uw aandacht. Laten we nu samen danken. O Heere, aan het einde van deze avond danken wij u dat we hier zo met elkaar konden spreken. Met elkaar konden nadenken. Het was moeilijk. Maar we weten één ding en dat is wat we moeten weten. Dat u de macht hebt over alle boze machten, dat u regeert en u kunt wonderen doen. U kunt ze zelfs verlossen uit alle vijanden. U kunt gevangenisdeuren openen. U kunt uw engel sturen om te beschermen. U kunt uw kinderen onoverwinnelijk maken, tot op de tijd wanneer u zegt en nu is het genoeg. Heere God, we weten dat die verkeerde, slechte, duivelse machten er zijn. O, bewaar ons ervoor en verlos ons van de boze. En laten wij daarom maar heel dicht bij u schuilen. En dan bij u mogen we rust vinden. want u geeft rust. Daarvoor bent u gekomen. En daarvoor willen wij u aanbidden. O, leer ons te aanbidden in geest en waarheid. Wij danken u voor uw heilig woord, Heere, willen toepassen aan onze harten. En geef dat we dagelijks uw woord mogen onderzoeken en daarna leven. Heb dank voor wat u gaf. Bewaar ons op de weg naar huis. Wij bidden u ook voor uw kinderen die vermoord worden, die opgejaagd worden, die hun leven niet zeker zijn. Heere, wilt u hen toch beschermen? Wilt u toch tonen dat u een God bent van wonderen? Want u zult toch de oren wonderen op wonderen doen horen. En dan weten we toch van getuigenissen, wanneer de druk toeneemt, dan gaan de wonderen ook toenemen. Heere, wilt u het geloof van die mensen versterken en geef dat ze levend getuigen mogen zijn van u en dat uw kerk de aarde zal bedekken en dat er nog een bloeitijd mag komen dat de Palestijnen en de Israëli's samen u zullen aanbidden. Geef dat, Heere, want dat zal uiteindelijk de oplossing zijn, ook daar in het Midden-Oosten. Zegen de bediening van uw woord. En daar is juist de duivel bang voor. En hij probeert die bediening van dat woord uit te blussen. In de Palestijnse gebiedsdelen en ook in Israël. Maar Heere, wilt u doorgaan en wonderen doen. Zodat de Filistijn, de Tyriër en de Mooren bij uw volk gevoegd zullen worden. En dat er nog wonderen zullen gebeuren. Heere, wilt u uw macht laten zien tot verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot de zaligheid van zondaren. Zegen ook onze gemeente, wil in ons midden zijn. Heere, wilt u niet weggaan, al hebben we dat verdiend, maar wilt u ons zeer nabij zijn, met uw genade, met uw geest, met uw woord en met uw kracht. Om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.